Wij waren inmiddels terechtgekomen in Romeinen hoofdstuk 11. Dat begint met de vraag, betrekkelijk retorische vraag: heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is dat zij verre. Maar ik zal u er wel op gewezen hebben dat u tot vandaag vele verschillende theorieën ontwikkeld zijn om dan te komen tot het antwoord: nee, God heeft zijn volk niet verstoten. En toch, het verschijnsel dat er zoveel theorieën over ontwikkeld zijn geworden, betekent dus dat men daar toch niet echt van overtuigd is. Heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Een van de bekendste antwoorden, althans in zogeheten protestantse kring, is natuurlijk nee, want God heeft zijn volk niet verstoten, want de kerk, dat is Gods volk. En dus heeft God zijn volk niet verstoten. En voor zover onder zijn volk moet verstaan worden Israël, zegt men dan, ja, maar de kerk is de voortzetting van Israël, of is in de plaats gekomen van Israël, of hoe je dat maar zeggen moet. En terugkijkend spreekt men dan over de kerk der eeuwen. Terug naar de dagen van Israël in het Oude Testament, en men noemt dat dan ook de kerk enzovoorts. Het zijn ingewikkelde zaken. Maar het punt is, en daar zijn we vorige keer ook toch wel wat nadrukkelijk mee geëindigd, waarvoor alsnog excuus, maar het punt is dat Gods volk in het algemeen, ik zei in het algemeen, bestaat uit de beide huizen van Israël. En ik kan die uitdrukking rustig gebruiken, omdat de Bijbel zelf die uitdrukking gebruikt, menigmaal, in de profetieën, dus, en zeker in verband met dit onderwerp, dat nou eenmaal ook al vast ligt in de profetieën. En dat is ook feitelijk het onderwerp van deze serie van lezingen. Hoe namelijk deze uiteenzetting van Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 gebaseerd is op talloze, hoewel je kunt ze proberen te tellen, maar op talloze oud-testamentische uitspraken, profetieën of hoe we dat maar noemen moeten. Met andere woorden, wat uiteengezet wordt, en ik zeg het nu maar even heel scherp, wat uiteengezet wordt, is dat het werk Gods dat zijn voortgang zou vinden via Israël sinds de verkiezing van Israël oorspronkelijk, dat werk weliswaar niet is voortgezet sinds de afgelopen 2000 jaar via het Joodse volk, maar wegens ongehoorzaamheid, ongeloof van het Joodse volk als zodanig, zet God dat werk voort en heeft God dat werk voortgezet tot in onze dagen via het andere huis van Israël, zijnde wat wij populair noemen, waarvoor excuus, maar populair noemen wij dat, de 10 stammen van Israël. En dat dat een moeilijk thema is, ja, niet omdat het Bijbels moeilijk is, maar omdat wij ons niet bewust zijn dat dat andere huis van Israël voortbestaat in, en niet vervangen geworden is door, maar gewoon voortbestaat in wat wij algemeen kennen als de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. De Blanken, de Caucasiërs, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Ik weet dat die termen langzamerhand verboden zijn, maar dat komt gewoon omdat wij sinds een paar honderd jaar geacht worden te geloven dat alle mensen gelijk zijn en dat er geen onderscheid is tussen volkeren als zodanig enzovoorts, en dat grenzen, landsgrenzen, kunstmatig zijn en er eigenlijk niet horen te wezen enzovoorts. En dat is een tamelijk noodlottig axioma, hoe moet je dat noemen? Omdat het uitwerkt in alle facetten ook van onze eigen samenleving tot vandaag. En niet in de laatste plaats in ons onderwijs. Gisteren zat ik aan tafel met een stelletje onderwijzers die het goed konden vinden met elkaar en spraken over de problematiek in het onderwijs. En ik heb er geen woord aan gewijd, want het wordt mij te koud. En ik eet toch al zo langzaam. Met een kunstgebit. Maar toch maar. Ons vooruit maar weer. Maar ik heb wel uitbegrepen dat men problemen heeft, omdat men het idee heeft in het systeem als zodanig dat alle mensen gelijk zijn en alle leerlingen gelijk zijn en hetzelfde moeten kunnen enzovoort. En dat is nou eenmaal niet zo. En het is ook niet goed als je ze allemaal hetzelfde behandelt, want het werkt niet voor allemaal even goed. Dat is nou eenmaal het probleem. Dat weten wij allemaal eigenlijk. Maar we hebben een idee ontwikkeld. Nou, wij niet, ik niet in ieder geval. Maar we hebben een idee ontwikkeld dat dat zo niet zou moeten zijn. En dat we moeten werken aan een ideaal wat er weliswaar niet is. Maar als we het lang genoeg vasthouden, dan komt het wel dat alle mensen gelijk zijn. Ik moet er trouwens niet aan denken. Want wat zou het dan een vervelende wereld worden? Als alle mensen gelijk zijn. Maar dat maar even weer terzijde. Maar er is in ieder geval onderscheid tussen de volkeren der aarde. Wij kennen dat in de Bijbel officieel sinds Noach. Toen moesten die volkeren nog ontstaan. Maar. We krijgen meteen trouwens een inventarisatie van die volkeren in Genesis 10 en 11 enzovoorts. En een van die volkeren, daar worden we weer later pas mee geconfronteerd in de Bijbelse geschiedenis. Dat is het volk Israël dat wij kennen als het uitverkoren volk. En sinds Calvijn, dit is niet nauwkeurig wat ik nu zeg, maar dit is ook populair. Hè? Dat heet populisme. Zeg het maar zelf. Hè. In de volksmond, sinds Calvijn denken wij dat als iemand uitverkoren is, dat hij naar de hemel gaat of zo. Terwijl we eerst moeten vragen waaruit verkoren dan eigenlijk. Het is toch uitverkoren? Oké, uitgekozen voor degene die dat woord niet kennen. Uitgekozen. Waaruit dan? En voor welk doel? En dat kan nogal wat wezen. En Israël is het uitverkoren volk, met opzet herhaal ik dit, want dit is essentieel, daar gaan deze hoofdstukken over. Israël is een volk dat God van tussen de volkeren heeft uitverkoren. Hij heeft het zelfs speciaal gemaakt, uit onvruchtbare ouders, een paar generaties lang trouwens, zodat je het niet kunt missen. Hij heeft al wat lang over gedaan, en daardoor ligt er ook nadruk op. God heeft dat volk speciaal gemaakt. En hij zegt, ik heb jullie speciaal gemaakt, maar het heeft consequenties. Want ik heb jullie gemaakt omdat je mij zou dienen. Daartoe heb ik je uitverkoren. Niet om naar de hemel te gaan of iets dergelijks. Er is überhaupt geen sprake van trouwens. Zeker niet in verband met dat Israël in oud-testamentische tijd. Maar daar ga ik het nu verder niet over hebben. God heeft Israël uitverkoren opdat het hem zou dienen. En dat betekent dat in de hiërarchie, u weet wat de hiërarchie is? Dat is een ding wat we ook hebben afgeschaft. Maar goed, vandaar dat we zitten met Wopke en met, hoe heet die mensen allemaal ook alweer? Met Mark en met Wopke en Hugo. En dan zegt Mark, dan zal Hugo met jullie erover. Ik zak door mijn stoel dan. Hè. Vroeger heette dat zijn excellentie. In mijn dagen nog. Maar dat is allemaal niet meer zo. Toch? En iemand had het over haar koninklijke hoogheid, de koningin. Nou ja, en zijn koninklijke hoogheid. En dat was dan Willem-Alexander. Volgens mij is dat zijn majesteit. Maar we zijn de hiërarchie hebben afgeschaft. Dat is een van de problemen in het onderwijs trouwens ook. Want onderwijzers hebben niks te zeggen, mogen niks zeggen. Maar nou moet het viraal, dus nou moeten ze wat zeggen. Dat was ook wat eigenlijk niet meer mocht, hè, frontaal onderwijs. Dus ja, het is ingewikkeld geworden allemaal. Maar in de hiërarchie staat God bovenaan. En ergens onderweg naar beneden in die route, in die hiërarchie, hebben we Israël als volk. En Israël als volk is gesteld boven de overige volkeren der aarde. En als u denkt dat Israël een ras is, ik weet nooit wat ras precies betekent, maar Daar komt die ras achter trouwens. Maar, ik weet nooit wat het precies is, maar als Israël een ras is, dan is dit racisme toch. U weet, racisme, dat kennen we overal. Vooral als het gaat over duiven die uit Amerika naar Australië gevlogen zijn. En dan blijkt het toch weer niet het geval te zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ras, behalve bij mensen, want dan mogen we het niet hebben over ras. Zelfs niet over het minst belangrijke, namelijk huidskleur. Alsof dat ergens iets toe zou doen. En alsof dat bepalend zou zijn voor een ras. Maar toch maar weer. Weet ik veel allemaal, dit soort dingen. Maar er is onderscheid tussen de volken en de aarde. Zo is dat nou eenmaal. Dat is een gegeven. Dat is niet noodzakelijk tegenstellingen. Dat is niet noodzakelijk strijd. Maar die verschillen zijn er nou eenmaal. Dat maakt het leven, dat maakt de wereld zo leuk. Dat niet iedereen hetzelfde is. En dat er dingen zijn die ons wel liggen. En dat er dingen zijn die ons niet liggen. En dat je dus een keuze kunt maken in je leven. En dat soort dingen meer. Zo steekt het leven nou eenmaal in elkaar. Zie? En God heeft dat ene volk Israël ontwikkeld en gezet. Hij zei erbij, u kunt het nalezen. Ik meen in Exodus 19, ik weet nooit precies, maar rechterbladzijde, rechtse kolom, iets onder het midden. Daar staat, ik heb jullie uitverkoren. En dat kan ik doen, want de ganse aarde is mijn. En ik kan dus, omdat het allemaal van mij is, kan ik er een uitkiezen en daarboven zetten. En ik had een vriend, tenminste ik beschouw het als een vriend, die inmiddels trouwens ook is overleden. En die zei, ik vind het maar hoogmoedig van God dat die... enzovoorts. Dan weet je meteen waar het probleem ligt, hè? In hiërarchie. Men kent het niet en men wil het niet weten. Maar God staat erboven als schepper. En hij zegt, de ganse aarde is mijn. Ik neem dit ene volk, ik zet het erboven. En Petrus interpreteert diezelfde woorden, haalt ze aan uit Exodus 19. En Petrus haalt ze aan en zegt dat die woorden betekenen dat dat volk zou verkondigen het woord van God. De deugden van degene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ik weet het, Petrus past die woorden op onze dagen toe. Maar ja, dit is ons onderwerp dus ook, hè. Waar het over gaat is namelijk dat het uitverkoren volk uitverkoren is om God te dienen en te op te treden als de vertegenwoordiger van God op aarde en als de vertegenwoordiger van de mens bij God. Dat wil zeggen, sinds de verkiezing van Israël doet God al zijn werk via Israël. En daarna komt het probleem, want ik neem aan dat u dit wel bekend is. Dat hoop ik dan maar. Maar daarna komt de vraag, maar wie of wat is Israël? Waaruit bestaat het? En dan moet ik in de eerste plaats zeggen, nou ja, de rechtmatige drager van de naam Israël is degene die trouw is aan zijn roeping, aan zijn verkiezing. Namelijk die trouw is om God te dienen. En de dienst bestaat in de eerste plaats en in hoge mate en in essentie uit inderdaad het bewaren en daarmee ook het prediken van het woord van God. Want God is woord, God spreekt, God heeft van de beginnen gesproken of hoe dat maar heten mag. En dienst, God dienen wil zeggen betrokken zijn in het werk dat God doet en dat is per definitie spreken. En dat zich uitdrukt, spreken is uitdrukking immers, dat zich dat uitdrukt op allerlei niveaus en allerlei terreinen, dat is zo, maar gaat in de eerste plaats om dat woord van God. En dat is dus ook het antwoord wat Paulus geeft in de retorische vraag van hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief. Wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? Wel, velen. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Sprekend over het Joodse volk. Maar wij zouden moeten weten dat dat woord van God in essentie, in beginsel, is toevertrouwd aan Israël. Maar Israël is sinds de dagen van Rehabiam, sinds de dood van Salomo, om zo te zeggen dus, verdeeld in de twee huizen van Israël. De twee volkeren worden ze ook genoemd en twee kudden worden ze ook genoemd. Waarvan de profetieën zeggen dat in de dagen van de komst van de Messias die twee volkeren weer tot één gemaakt zullen worden. En dat het niet meer twee volken zijn, maar één volk. Niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk. Niet meer twee kudden, maar één kudde. En niet meer twee herders dus, voor zover je dat bijbels zo kunt zeggen, maar één herder, en dat kun je wel zeggen. En die ene herder, dat is die goede herder uit Johannes hoofdstuk 10 was het, geloof ik. Ik ben de goede herder. Welke goede herder? Die uit de profetieën. En dan zoek je het na en dan blijkt dat er profetieën zijn over twee kudden die verzameld zouden worden, tot één kudde gemaakt zouden worden met één herder en één koning. Ezechiël 37, eventueel Ezechiël 34. Daar komt het vandaan. Zie? Maar dat is nog toekomst. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Laat u niet misleiden. Misschien heb ik het gezegd, en dan excuseer me dan dat ik het nu weer zeg. Maar een leer, ik weet ook wel hoe dat tot stand gekomen is, maar die historische achtergrond die interesseert die hopelijk niet. Dan hoef ik het ook niet te vertellen. Maar er is een opvatting, er wordt een opvatting verspreid, dat die twee huizen van Israël in de ballingschap bij elkaar gekomen zijn. En dat toen er sprake was van een zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap, wat een overstatement is, maar in de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap de beide huizen van Israël verenigd zijn en dat dus in het Joodse volk alle stammen van Israël vertegenwoordigd zijn officieel. Dan moet ik u zeggen, dan heb je problemen met nogal wat oud-testamentische profetieën. Want daar staat dat die verzameling tot één volk pas zal plaatsvinden als de koning komt. Bij de bekering van Israël. En die heeft nog lang niet plaatsgevonden. Daar moet nog heel wat gebeuren voor het zover is. Het is nog toekomst. En anders vraag je het bij de Joden zelf maar na, officieel. Dat hoef je niet te doen, dat is al vaak genoeg gebeurd en ook zwart op wit geschreven. Ook door de Joden. Dat is nog toekomst. De terugverzameling van Israël en de Joden hopen dat de vertegenwoordigers van die 10 stammen in aantal gering zullen zijn. Want ze willen graag als Joden dan toch wel dominant blijven. En ik moet u zeggen dat volgens de Bijbelse profetie het net andersom is. Het staat gewoon in het Oude Testament dat die van de 10 stammen veel meer in aantal zullen zijn dan de Joden. Maar goed, dat is nog toekomst. En onderweg, ook vandaag, hebben wij nog steeds van doen met de beide huizen van Israël. Dat zijn termen die trouwens ook gebruikt worden door Paulus notabene. Ik moet voorzichtig praten, want soms verspreek ik me ineens. Maar door Paulus worden ze gebruikt als hij voor of het nou was voor Felix of Festus of een andere feestneus, dat weet ik niet. Maar stond hij voor zijn rechters enzovoort. En hij had het over de beide huizen, over de alle geslachten van Israël enzovoorts. En dat zijn niet de Joden. Dat is maar een deel daarvan. En hij zegt, ze verwachten allemaal, of ze wachten op, maar ze verwachten de komst van de Messias. En dat is mijn prediking, dat is mijn boodschap, enzovoorts. Nou, daar gaat het hier over. En als Paulus hier de retorische vraag stelt, heeft God zijn volk verstoten, weten we allemaal dat het antwoord is dat zij verre, of volstrekt niet, volgens de NBG 1951, wat het maar is. En dan komt de argumentatie van Paulus, waar we vorige keer bij stil hebben gestaan. Want, zegt hij, in elk geval, God heeft mij niet verstoten en ik ben een Israëliet. Uit de zaad van Abraham en uit de stam van Benjamin. En ik heb u erop gewezen dat het dan toch opmerkelijk is dat hij niet zegt, en ik ben toch een Jood. En dat is het argument niet. Daar gaat het niet over. Ik ben een Israëliet van het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. En bij het noemen van Benjamin make a note, moet je altijd denken, Benjamin is het licht van Jozef bij Juda. Benjamin zou bij de 10 moeten horen, bij de 11 namelijk. En Juda is dan de 12e. Maar de Heer zei, nee, ik geef Benjamin mee alsnog met Juda. Zodat we zitten met 10 en 2 stammen. En Jerobeam wordt koning over Israël, zijn de 10 stammen. En Rehabeam als stamoudste opperhoofd, heet zoiets in Amerika. Maar als opperhoofd van de stam van Juda krijgt er nog een stammetje bij. Dat is Benjamin, de volle broer van Jozef. En als vertegenwoordiger van Israël fungeert Benjamin bij Jozef. En ik zeg altijd dezelfde zin. Namelijk, en de enige Benjaminiet die wij kennen in nieuwtestamentische tijd is Paulus. Met andere woorden, hij is de drager van deze uitspraken, van deze verantwoordelijkheid. Heb je dat? Je kunt het nalezen in 1 Koningen 11 is het nog, hè, waar het staat. Linkerblad, zijde rechtsbovenaan. Ja, jongbloed is dat. Goed. Ik ben uit Israël, ik ben Benjamin. In de variant van deze uitspraken in Filippenzen 3 zegt hij ook niet dat hij een Jood is. Zegt hij Israël, Benjamin, Fariseer enzovoort. Het begrip Jood laat hij achterwege. En daarna zegt hij dus, God heeft zijn volk niet verstoten. En dan komt er een oud-testamentische schriftplaats. Ik ga hem niet meer opzoeken, want ik heb dat vorige keer gedaan. Weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, eigenlijk is het woord voor bidden, maar ja. Hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Zij zoeken mijn leven. Want dat is het. Om het van hem af te nemen. Dus je kunt ook vertalen met ze zoeken mijn dood. Maar dat is niet wat er staat. Hè? Ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Het goddelijk antwoord is. Ik heb voor mijzelf 7000 mannen overgelaten. Die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen. Let op wat er niet, ik zal het wel gezegd hebben, maar let op wat er niet staat. Er staat niet, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten, opdat ze de knie voor het beeld van Baal niet zouden buigen. Er staat niet, ik heb 7000 mannen verhinderd dat ze hun knie voor Baal zouden buigen. Dat staat er niet. Er staat, ik heb 7000 mannen overgelaten, waarbij de vraag is, welke 7000 mannen heeft God overgelaten en bewaard voor de vervolgingen in die dagen? Men leest het ook na in 1 Koningen trouwens. Nou, degene die hun knie voor Baal niet gebogen hebben, die heeft God overgelaten. Noem nog zo'n voorbeeld. Wie heeft God in onze dagen uitverkoren? Altijd al trouwens, maar in specifiek in onze dagen nu dan. Degene die geloven. Degene die in Christus zijn. Die horen, maken deel uit, moet ik zeggen, van het overblijfsel. Heb je dat? Als je uitverkoren wil worden, zeg ik tegen de Calvinist nu. Als je uitverkoren wil worden, dat is geen punt. Dan kom je gewoon tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dan aanvaard je zijn verlossingswerk. Dan accepteer je Gods woord. Dat wil zeggen, dan geloof je zijn woord. Dan aanvaard je zijn woord, zijn belofte, zijn prediking. Dat is je verantwoordelijkheid namelijk. En dan zorgt de Heer dat je overblijft. En dan word je in Christus geplaatst. Dan krijg je deel aan zijn leven. Word je wedergeboren of hoe dat maar heet. Dan ben je uitverkoren. Moeilijker is het niet. Zie? En voor zover het moeilijk gemaakt wordt, ik zeg het nog maar weer een keer dan, voor zover het moeilijk gemaakt wordt, is het omdat de mens geneigd is de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven af te schuiven En te zeggen van ja, het komt toch zoals het komen moet. En ik geloof niet in toeval. Het moet natuurlijk, het had zo moeten wezen. Of het heeft zo moeten wezen. Enzovoort. Het is allemaal vrome praat. Maar in werkelijkheid is dat zich verontschuldigen. En zeggen, ik kan het ook niet helpen. Ik ben nou eenmaal zo. En de omstandigheden waren daarnaar. En het, ja. En de Calvinist roept dat ook. En de Universalist roept dat ook. Een Calvinist wordt niet geacht tot die categorie te behoren. Maar in de praktijk is het allemaal hetzelfde. En dan heb je nog die lui zeggen, het is allemaal een kosmische samenhang van radertjes die in elkaar draaien. En daar kun je niks aan doen, daar zit je in. En dat heeft zo moeten zijn. En enzovoorts. Universalist, alverzoeners. Maar je hebt er ook universalisten, die worden geen alverzoeners genoemd, omdat ze niet horen tot een christelijke denominatie, maar tot een of andere Oosterse mystieke groepering. Maar het zijn net zo goed universalisten. Het komt toch zoals het moet komen. En het zijn ook meteen fatalisten. Ze lopen weg voor hun verantwoordelijkheid. In onze dagen heet het trouwens dat je je verantwoordelijkheid neemt als je wegloopt. Maar goed, ik wil er even in een rare wereld. Maar moet ik je ook nog uitleggen of niet? Het kabinet neemt zijn verantwoordelijkheid, neemt ontslag. Dan loop je toch weg, dan neem je toch niet je verantwoordelijkheid. Mijn grootvader zei, Ab, je neemt je verantwoordelijkheid, je loopt niet weg. Van moederszijde, Kiers, ja, was het, Kiers. Maar goed, van Maaskant Kiers, zegt mijn broer altijd. Maar toe maar. Je loopt niet weg, je neemt je verantwoordelijkheid. Dat is het. Voor de Heer geldt, naar de Heer toe geldt dat ook. Je loopt niet weg, je neemt je verantwoordelijkheid. De Heer spreekt tot je en je aanvaardt zijn woord en je dankt hem ervoor en dat is het. En dan ben je uitverkoren. En dan hoor je tot het overblijfsel. En dus, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten. Wie? Nou ja, degene die hun de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Voor die afgod niet. Maar een nog belangrijker punt, ik zal u iets wat anders vertellen. Ik heb geleerd dat je kunt in de muziek accenten leggen door bepaalde noten wat harder te spelen dan de andere. Maar je kunt ook een accent leggen door juist noten weg te laten. Ja, de ene is Oscar Peterson en de andere is Count Basie. Klassieke pianisten, die ken ik niet. Niet echt de minste. De een speelde alles vol. Razend knap, heel mooi. En dat kan in ieder geval. En de ander speelt hier en daar maar één nootje zo. En dan, je kunt ook wat weglaten namelijk. En hier het opvallende in dit citaat uit 1 Koningen 19 is wat er weggelaten wordt. Want er staat in 1 Koningen 19, ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten, die enzovoorts. Heb je dat? In Israël. Dat staat er hier niet bij. En toch in het Oude Testament, in 1 Koningen 19, vers 18, naar het schijnt. In 1 Koningen 19, vers 18 staat dat wel degelijk. In Israël. Het punt is namelijk dat die geschiedenis van Elia speelt zich af in Israël, zijnde niet Juda, maar het tienstammenrijk. Dat heet Israël. En daar speelt zich dat af onder de regering van koning Achab, die niet koning was van Juda, maar van Israël. Van het tienstammenrijk. En de eventuele vraag is, maar waarom wordt dat hier dan weggelaten? Het gaat immers over, heeft God zijn volk verstoten? Dat volk heet toch Israël? Dan is het toch mooi om dat mede te citeren. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten, enzovoorts. Versterkt alleen nog maar het argument. En mijn antwoord op deze vraag is dat in Israël wordt weggelaten omdat sinds eeuwen, in de dagen dat de Romeinenbrief geschreven werd, zal ik maar zeggen, van voor Paulus, dat sinds eeuwen de naam Israël gedragen werd door Juda. omdat Israël zijnde de 10 stammen in ballingschap verdwenen was enzovoorts. En we hebben ook vorige keer vastgesteld dat ook de Bijbel zegt dat de naam Israël daarmee sindsdien, sinds de ondergang van Samaria, geclaimd is geworden door de Joden die zich sindsdien beschouwen als Israël. Omdat de titel vakant is. En min of meer terecht. Want Gods werk ging niet verder via de 10 stammen van Israël, maar via Juda, dat dus de naam Israël draagt. Maar in de strekking van deze hoofdstukken is dat Juda, het Joodse volk, in onze dagen niet met recht de naam Israël kan of mag dragen, omdat het in werkelijkheid ontslagen is inmiddels uit die functie. God heeft wel degelijk het Joodse volk aan de kant gezet, van hen afgenomen wat zij hadden. Het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. Matthäus 21, om maar eens wat te noemen. Zie. Het is aan een ander gegeven. En dat betekent dat de naam Israël door Juda, door de Joden, ten onrechte gedragen wordt in onze dagen. Niet dat het verder wat uitmaakt voor de wereld als zodanig. Ze doen maar. En over de naam van de Joodse staat, want het was wel degelijk de Jodenstaat van Herzl in de tijd, de Jodenstaat, de staat Israël. De naam van die staat, ja, dat is zelfs voor de Joden zelf een verrassing geweest, maar dat ga ik niet elke keer vertellen hoe dat gegaan is. Maar dat was een soort rebellie, een soort aanslag, een soort coup was het eigenlijk. Niemand had gedacht dat die staat Israël zou gaan heten. Totdat iemand op het podium stond en achter de microfoon zei, en de naam van deze, in 1948, de naam van deze staat is Israël. En de man die het zei was eerst weggeroepen, eerst nog. En toen kwam hij weer terug. En zei, het heet Israël. Hoe heet het kind? Israël. En dat was wel erg hoog gegrepen. En dat is ook zo, dat is te hoog gegrepen. Want de naam Israël is de naam van een volk dat de Heer dient. Niet dat dat religieus is, maar dat de Heer dient en zijn woord bewaart. En dat geldt niet voor het Joodse volk. Ik kan het ook niet helpen. Het heet in de Bijbel een ongelovig, verhard en blind volk. Of het racistisch is, dat heeft met ras niks te maken. Het is gewoon de beschrijving van de situatie van dat volk als zodanig. In de Bijbel, dus ik mag het ook nog zeggen. Nog wel tenminste. Nou ja. Maar dat maakt het moeilijk om de naam Israël te gebruiken hier ter aanduiding van de 10 stammen. Wat historisch wel correct is, maar wat tot misverstand leidt in onze dagen. En daarom wordt het weggelaten. En Paulus, ik moet het elke keer weer zeggen, Paulus gebruikt de naam Israël hier in de in die dagen gebruikelijke toepassing, namelijk het Joodse volk. En daarom laat hij nu de naam Israël weg bij de citaat uit 1 Koningen 19. Ik heb mezelf nog 7000 mannen in Israël. Maar je moet wel meteen, wij moeten wel de conclusie trekken. Waar is dat overblijfsel dan? Wel niet in Juda, maar in de 10 stammen van Israël. En dit is niet nieuw op bladzijde 1083 hier. Want ja, hiervoor werd het ook al beschreven. En we hebben er al uitgebreid bij stilgestaan. Naar aanleiding van met name de profetieën uit Jeremia 18 bijvoorbeeld. En uit Hosea. Hier aangehaald in Romeinen 9. Dus ja, ik moet er niet op terugkomen nu. Daar werd het al gezegd in het Oude Testament, dat hoe dan ook de zaligheid, de Messiaanse zegeningen, hoe het maar heten mag, niet terecht zouden komen. Althans aanvankelijk niet bij het Joodse volk, maar bij het andere volk. Niet bij het ene koninkrijk, maar bij het andere koninkrijk. Niet in het land, maar in het buitenland, enzovoorts. Niet bij de ene tak van de familie, maar bij de andere tak van de familie. En in de symboliek, niet bij Esau, maar bij Jacob. Niet bij Manasse, maar Efraïm. Enzovoorts. Heb u dat nog? Ik had er nog een paar in gedachten, maar ik laat ze nu maar weg. Maar het is een overblijfsel in onze dagen. En het overblijfsel wordt geacht Israëlitisch te zijn, maar niet in de zin van uit Juda. Ik blijf het een hardnekkig misverstand vinden en toch ook een zo duidelijk misverstand dat christendom de voortzetting zou zijn van het jodendom of zelfs maar beschouwd zou moeten worden als een joodse sekte. Het is helemaal niet joods. Het is vanaf het allereerste begin het voorwerp geworden van de christendom is het voorwerp geworden van de haat, de vervolging door de joden. Nee, niet dat ik ze dat kwalijk neem, dat is niet het punt, maar het is gewoon een historisch feit. En wat mij betreft, ik sla even een bladzijde om, wat mij betreft zijn de Joden beminden om der vaderen wil. En ik zeg het van harte. En niet maar omdat het er staat. Maar ze zijn vijanden aangaande het evangelie. En je zou die twee niet met elkaar moeten verwarren, op geen enkele manier. Voor zover de zaligheid bij ons terecht is gekomen, dankzij de Joden, moet ik u zeggen dat het is dankzij dat zij gestruikeld en gevallen zijn. Niet omdat zij gezegd hebben, hier heb je het, doe er je voordeel mee, we gunnen het je van harte. Integendeel. En daarom heet het ook hen tot jaloersheid verwekken. Ze worden boos. En iemand in onze dagen zei, was het in Barneveld? Nee, het was niet in Barneveld. Maar goed, iemand zei, wij moeten het evangelie niet brengen aan de Joden, want dan worden ze boos. Ja, dat is wat jaloersheid is. Ander woord voor jaloersheid? Nijd. Nijdigheid. Jaloersheid. Oké, dat is wat ouder Nederlands, maar binnen het kader van de Statenvertaling is volkomen terecht. Zie, ze worden boos, natuurlijk. Wij prediken iets wat zij ons hadden moeten prediken, maar ze hebben het zelf niet gewild en ze hebben het ons niet gebracht. En voor zover, ik weet het, Nijkerk, voor zover er Joden waren die ons het evangelie gebracht hebben, willen die lui niet Jood genoemd worden hoor. Die het gedaan hebben. Dat waren christenen die vervolgd werden door de Joden. Ik heb het over de apostelen, de discipelen. Heb je wel eens gelezen hoe Johannes schrijft over de Joden? Daar hoort hij toch zelf niet bij? Daar heeft hij toch afstand van genomen? Grote afstand zelfs. Lees het maar na. Dat hoeft niet. Je kan het ook in de commentaren lezen. Dat weet iedereen. Als er één apostel is die afstand neemt van de Joden, is het waarschijnlijk Paulus. Maar als er dan nog één is, is het met name Johannes. De Joden dit en de Joden dat. En de Joden geloofden niet. En de Joden dachten zus en zo. En de Joden die lazen het verkeerd, begrepen het verkeerd. Enzovoorts. Hij neemt een grote afstand van. En zo is het maar net. Peter schijnt er nog moeilijk mee gehad te hebben. En toen heeft Paulus hem alsnog een handje geholpen. Staat in Galaten 1. Dat Peters bij gelegenheid toch weer zijn Joodse gebruiken opnam. Omdat hij, hij wilde om de lieve vrede wil. En toen heeft Paulus hem in het openbaar terecht gewezen. En gezegd, dat kan zo niet. Dat hebben wij achter ons gelaten. Zie? Het is een distantie tussen die twee. Maar ik moet verder met dit schriftgedeelte. Er is een overblijfsel in Israël. Maar niet bij Juda. En voor zover ons het evangelie gepredikt is, is het ons gepredikt. Ik heb het nu over later, niet over de geschiedschrijving in de Bijbel, maar daarnaast en daarna is het ons uitdrukkelijk gepredikt vanuit Efraïm, namelijk vanuit Brittannië. En jaartallen, daar heb ik het niet over, want het is al zo sinds de eerste eeuw. En zelfs is vastgelegd in de kerkhistorie dat de tijdgenoten van de Heer Jezus, discipelen van de Heer Jezus, niet noodzakelijk de twaalven, maar ook anderen, voor zover die in Europa het evangelie gepredikt hebben, hebben ze het gedaan door eerst naar Brittannië te reizen en vanuit Brittannië weer terug naar het continent, zodat het evangelie gebracht is hier in Europa op het continent vanuit Brittannië, vanuit Efraïm namelijk. Dus historie. Nou ja, voor de goede orde, even tussendoor. Dat mag eigenlijk niet, maar er staat nog steeds een groepsreis van ons, NBC, geboekt naar Brittannië. Dat zou geweest moeten zijn oktober laatstleden, maar door omstandigheden kon dat niet doorgaan. Maar ja, we hebben wel al afspraken, dus wat er gebeurd is, is dat het niet geannuleerd is, maar dat het verzet is een jaar verder. Dat wil zeggen, wij hopen dit jaar in oktober alsnog naar Brittannië te gaan. En door dit uitstel betekent het ook dat we nog ruimte hebben, dat er nog plaatsen over zijn. Dat u dat weet. U kunt zich dus aanmelden. Eventueel. Of dat doorgaat, wij weten van niks of het door zal gaan. We weten niet eens of we morgen of overmorgen nog samenkomsten mogen houden. Dus vooruit maar. Maar dat terzijde. En dan onderweg vertel ik u nog wel meer daarover. Over hoe dat gegaan is en waar de sporen nog gevonden kunnen worden van sinds de eerste eeuw van onze bedeling. En sporen van het evangelie. Maar goed, vers 5. Alzo, op dezezelfde wijze is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. In onze dagen is er dus een overblijfsel uit Israël. Zijn de niet zozeer de Joden, natuurlijk zijn er Joden die tot geloof kwamen, maar die vertegenwoordigen daarna niet meer het Joodse volk. Maar er is een overblijfsel in Israël, zijnde in Efraïm als hoofd. Ik noem die naam dan maar als hoofd van, zeg maar, van de 10 stammen. En in ieder geval als erfgenaam, oorspronkelijk, van de naam Israël. Want Israël zei dat in hen, de beide zonen van Jozef, zijn naam genoemd zou worden. Dat is Genesis 48. Israël. Heet Jacob daar. En hij zegt dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat wil zeggen, het is de aanstelling in het eerstgeboorterecht van Efraïm met als reserve Manasse, zijn volle broer, enzovoorts. En zij zijn de erfgenaam van de titel, want ze erven het eerstgeboorterecht. Dat staat in de Bijbel zo. En of je het ermee eens bent, bij God heb je geen inspraak. Dat is wel zo makkelijk trouwens. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel uit Israël, want daar gaat het toch over, een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Dat der genade, dat is een tweede naamval, heet zo'n ding, in goed Nederlands. En dat kan een heleboel verschillende betekenissen of toepassingen hebben. Dat maakt zo'n uitdrukking ook lastig. Het betekent dat je uit de context, uit de samenhang van de zin, maar ook van de hele tekst, moet begrijpen wat dat betekent. En ik persoonlijk heb daar geen moeite mee, in dit geval helemaal niet. Want het punt is namelijk dat die genade, dat is dat ding wat ons aangereikt wordt en dat wij zouden aanvaarden. Genade is iets wat je kunt er een beroep op doen, natuurlijk. Je kunt het aanvragen, maar je moet, misschien ook niet, maar het kan je ook aangereikt worden en dan moet je het aanpakken. Heb je dat? En het wordt ons aangereikt, de zaligmakende genade, ook Titus 3 trouwens. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Toch? En wij zouden die genade aanvaarden. Hoe doe je dat? Door tot geloof te komen. Door God op zijn woord te nemen. Dat is wat het is. En wie zijn dus die 7000? Waarom zijn zij overgelaten? En maken zij deel uit van dat uitverkoren volk? De verkiezing, weet u wel? Het verkozen volk. Wel, op grond van geloof. En daarom heet het verkiezing der genade. Omdat het niet is op grond van enige verdienste als zodanig. Niet op grond van wet. De 10 stammen hebben trouwens sowieso nooit onder de wet geleefd. Nou ja, de jure misschien wel, maar de facto absoluut niet. Nooit. En dus ook hier, het is verkiezing niet op grond van werken, maar der genade. Het zijn gelovigen. Ze hielden vast aan het woord van God. In plaats van aan het woord van of over een Baal. Die daarna ook nog een heleboel bijnamen had trouwens. Maar dat maar even terzijde. Kortom, er is ook in onze dagen overblijfsel. Dat is op grond van geloof uiteraard. Want ja, het is niet alleen maar Romeinen 9 tot en met 11. Het is eerst Romeinen 1 tot en met 8. Waar uitgebreid met grote nadruk uiteengezet wordt dat de zaligheid als zodanig gebaseerd is niet op het volbrengen van goede werken, dan wel werken van de wet, maar dat het uitsluitend is op grond van geloof. Heb je die nog? Dit is hier niet veranderd ineens in hoofdstuk 10 of in hoofdstuk 11. Het is nog steeds verkiezing der genade. Het zijn gelovigen. Kortom, wij kennen waarschijnlijk de uitdrukking gelovig overblijfsel. En ik hoop dat die uitdrukking ook daadwerkelijk blijft hangen. Het zijn die gelovigen die vormen dat overblijfsel. Ook in onze dagen. En daarna komt er een parenthese. Ik zie trouwens sowieso haakjes staan, maar die staan in vers 8. Maar eigenlijk is vers 6 een parenthese. Ik durf hem nauwelijks te lezen, maar ik vind het ook wel leuk om te lezen. Hè? Indien het door de genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Bent u daar nog? Mooi. Dan hoef ik dat verder niet uit te leggen. Ik vind het prachtig. Als ik zoiets lees, denk ik altijd, het had Johannes kunnen zijn die het schreef. Het is ook altijd wat langdradig en met herhaling van termen. Maar ik vind hem heel mooi. Daar staat dus met heel veel woorden, dat is of werk, het is genade. En niet allebei. Maar hoe leg je dat aan een christen uit? Vandaag. Dat is niet te doen. Ik heb ze gekend hoor. Die zeiden nee, we moeten werken, we moeten ons best doen, we moeten ons aan de wet houden. En voor zover dat dan niet kan, daar ontvangen wij genade voor. Maar je moet het wel doen. En ik denk dan altijd, nou, dan kun je het net zo goed meteen mee ophouden, want dan kun je gewoon leven uit genade. Maar dat mocht dan niet. Je moest wel je best doen, want anders, ja. En wat dan als je niet je best deed? Ja, daar kreeg je dan weer geen antwoord op. Dus dit is allemaal getheoretiseerd. En nogal dom, als u het mij vraagt. Maar doe maar. Neem ik wel weer voor mijn rekening. Kortom, het is verkiezing der genade en het wordt toegelicht in vers 6. Dan is de verkiezing dus niet op grond van werken. Zeker ook niet op grond van werken der wet uit het Jodendom. Maar het is uit genade, zonder de wet. Maar het is wel Israël. En als het niet het Jodendom is en het is wel Israël, wat is het dan? Ja, dat andere huis. En daar gaat het dus over. Vers 7. Wat dan? En dan begint de apostel dus overnieuw. Neemt opnieuw een aanloop enzovoort. Hij zegt, hetgeen Israël zoekt. En ik had u gewaarschuwd. Israël staat er en hij verstaat daaronder het Joodse volk. De meeste mensen doen dat tot vandaag. Maar zomaar. Jozefel. Bovendien, uit het verband blijkt het. En dat is altijd het verhaal, hè. Wat wordt er verstaan onder Israël? Wat is dat Israël? En dan zeg ik, er kan van alles zijn, maar uit het verband moet het blijken. Hetgeen Israël zoekt. Het Joodse volk, was dat dan Israël? Tot op zekere hoogte, ja, hun waren de woorden Gods toevertrouwd. Romeinen 3. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar dat was al besproken in hoofdstuk 9, vers 30 en 31. Met name vers 31. 9 vers 31. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Je kan meteen verder lezen in 11 vers 7. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Als je niet oplet, dat kent u langzamerhand, mag ik hopen. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Welke uitverkorenen? Wie zijn die uitverkorenen? Antwoord, die uit vers 5. Is net geweest, hebben we net over gesproken. Ik heb net moeite gedaan om met de lange inleiding en daarmee herhaling van vorige keer, om het weer bovenop te leggen. De uitverkorenen, degene die tot het overblijfsel behoren naar de verkiezing, want verkoren is verkozen, dat weet u, dat is hetzelfde woord. De uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Let u op de vage formulering. Maar de vage formulering, de onduidelijke formulering, komt door de problemen zijn met het gebruik van de term Israël. Hetgeen Israël zoekt, ja, dat was al in 9 vers 31. Dat zijn de Joden, is het Joodse volk. Maar je kunt moeilijk zeggen, wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar Israël heeft het verkregen. Zo kun je het niet zeggen. En dus wordt het wat Israël zoekt zijn, dat het Joodse volk heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen, die waarover hiervoor gesproken is. Dat overblijfsel heeft het verkregen. Dat wil zeggen, het is terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. En wat dat in de praktijk betekent, nou ja, in de praktijk, wat dat betekent, is dat God dat woord, zijn woord van het Joodse volk heeft weggenomen, ook de verantwoordelijkheid daarvoor heeft het van hen weggenomen en gedeponeerd bij Efraïm. Hier is het. Heb je dat nog? Waar is die beker gebleven? De graal, ja. Waar is de beker gebleven? Nee, die van Benjamin bedoel ik natuurlijk. Toch bij Jozef. Dat is het hele punt. Waar is Israël? Waar is de grootheid van dat volk? Bij vader Jacob en zijn zonen daar in Israël waar hongersnood is. Nee, bij Jozef in Egypte. Waarvan we dachten, die is zijn identiteit en alles kwijt. Maar terwijl dat zo was, werden aan hem de profetieën vervuld. De dromen van Jozef over zijn koningschap. Weet je wel, die schoven en wat het maar was. En die varren. Dat is het woord voor vruchtbaarheid trouwens. De varren. Bij de farao, dat is trouwens hetzelfde woord. Oog van de vruchtbaarheid enzovoort. Was terechtgekomen bij Jozef. Leeft mijn zoon Jozef nog? Ja, je zou het niet gedacht hebben, maar hij is er wel. Sterker nog, je bent ervan afhankelijk. Hij is dominant geworden. En dat is gebeurd met de 10 stammen sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Geen slecht meer een Joodse volk. Maar leeft Jozef nog? Jawel. En die werd dominant sindsdien. Tot vandaag. Oké, min of meer, maar toe maar. Maar tot vandaag. Zie? En dat is wat besproken wordt. Waar is de zaligheid naartoe gegaan? Het is van hem weggenomen. En er zijn notabene lui die zichzelf evangelisch noemen en zeggen, we moeten terug naar onze oudste broer. Die oudste, ook een betrekkelijk begrip hoor, oudste trouwens. Oudste betekent feitelijk dominant, maar moeten terug, want daar moeten we van leren. Van die ongelovigen die de Heer hebben afgewezen. Die gezegd hebben, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Kruist hem. Is dat jodenhaat? Nee, dat is geen jodenhaat, integendeel. Het punt is dat aan hen het evangelie gepredikt moet worden alsnog. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Het is geen andere boodschap. Maar een van de dingen is dat God zijn werk heeft voortgezet, dan maar via het andere huis van Israël. En dat het hen jaloers maakt, tot nijdigheid brengt. Ja, dat is wat de Bijbel gezegd heeft. Maar niettemin, God doet zijn werk. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. God doet wat hij beloofd heeft. Het is niet plan B of plan C. Het is gewoon zijn plan. En hij voert het uit. En hij demonstreert ermee dat als je religieus wordt en onder wet gaat leven en meent dat je door werken der wet acceptabel wordt voor God, dat je dan de waarheid kwijtraakt. Dat je immuun wordt, dat je, gevaccineerd, ja. Dat je dan immuun, voor mijn part genetisch gemanipuleerd wordt, maar in ieder geval ingeënt wordt, zodanig dat je ongevoelig wordt voor de waarheid. Religieuze mensen willen de waarheid niet weten. Dat zeggen ze zelf. Echt. Dan zeggen ze gewoon de waarheid. Ja, zo zijn wij niet opgevoed. Zo hebben wij het niet geleerd. Zo zijn onze manieren niet, enzovoorts. Zo gaat het. Men wordt immuun voor de waarheid. En dat waar men die religieuze tijd achter zich gelaten heeft, daar staat men open voor de waarheid en daar is dus ruimte voor de Messias. En historisch is dat ook zo gegaan en zo is dat gedemonstreerd geworden. En ik zal het u wel vaker gezegd hebben, de tweedeling van die twee huizen, dat komt overeen met alle tweedeling die wij in de menselijke geschiedenis kennen. In de cultuurgeschiedenis, in de filosofie, waar dan ook maar. Het is dezelfde tegenstelling tussen gebondenheid en vrijheid, tussen links en rechts, enzovoorts. Onder links, dat lijkt mooi, goed geregeld, maar je gaat eraan dood. Het neemt de individuele vrijheid kwijt. Het vermoordt de mens per definitie. Neemt de mens gevangen. En vrijheid, dat kan alleen als je de waarheid erkent. Dat is geen moderne filosofie of iets van mij. Dat is klassiek. Dit heeft de mens in de loop van die duizenden jaren altijd vastgesteld. Vrijheid kan alleen als je de waarheid kent en dat is genoeg. En als je de waarheid niet wil weten, omdat die inconvenient is. Het is jammer dat ik deze woorden gebruik, maar. Omdat die niet welkom is, laat ik het zo zeggen dan. Dan moet je toevlucht nemen tot wet, tot regels, enzovoorts. En het ene is rechts en het andere is links. Per Bijbelse definitie. En niet alleen Bijbelse definitie trouwens. Maar goed, hetgeen Israël zoekt, hetgeen de Joden zoeken was het dus, dat heeft het niet verkregen. En wat over gaat, zei ik u, dat is hoofdstuk 9, vers 30 en 31. En wat er verder volgt, dat gaat over het Joodse volk, heeft onder de wet niet gevonden wat men erin zoekt. Men zoekt gerechtigheid, rechtvaardigheid, rechtvaardiging. Maar het is niet te vinden daar. Heeft het niet verkregen, maar de gelovigen, de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen, dat is dus weer Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, zijn verhard geworden. En dat de anderen weer slaat op datzelfde Israël, uit ditzelfde vers, dat wordt daarna toegelicht in vers 8. Ja, ik ben even aan het zoeken, want ik zie daar... Oh ja, ik zie het nou, ja. Ik zocht naar waar die haakjes staan. Maar vers 8 begint met gelijk geschreven is. God heeft hun gegeven een geestes diepe slaaps. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Haakjes sluiten. Want wat tussen haakjes staat in de Statenvertaling, dat is het citaat uit Jesaja in elk geval. In ieder geval uit Jesaja 6. Maar nog meer schriftplaatsen. God heeft hun gegeven een geest en gezindheid en denken van diepe slaap. Dat wil zeggen, men leeft in een soort roes. Men ziet en beleeft en voelt allerlei zaken die er in werkelijkheid niet zijn. Het is wat men zichzelf wijs maakt, dat is wat het is, dromen. Een geest des diepe slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Dat heet verharding. Maar dat is geschreven in het Oude Testament. En de uitdrukking aan het eind, tot op de huidige dag. Daar staat hem weer buiten de haakjes. Dat is omdat die uitdrukking uiteraard niet in het profetisch woord staat. Maar dat is weer een woord van Paulus. En dus wordt het, de anderen zijn verhard geworden tot op de huidige dag. Nou ja, en nog verder. Dat tot is ook maar... Oké, ja. Vooralsnog en tot heden is dat zo. En dat is de huidige heden. De huidige situatie. Het Joodse volk is verhard. En waardoor dat gebeurd is... er is dan iemand die zegt... Ja, dat weten we ook niet, maar God heeft het zo gewild. Dus daar kun je ook verder niks aan doen. En ook daarom hoef je ze het evangelie niet te brengen. Want dan worden ze alleen maar boos en ze zijn toch verhard. En God komt zelf wel klaar met zijn volk. Zeg maar dan. Zo van, wij zijn niet zijn volk. Maar dat stelletje ongelovigen die hem als volk verworpen hebben, die dan weer wel, dat is zijn volk en dat komt wel weer goed, maar daar moet je je verder niet mee bemoeien. Dat is ook fatalisme en een beperktere vorm van universalisme. Dat is een contradictio in terminis, maar goed, laat maar zitten. Maar dat is het wel. Met betrekking tot Israël zegt men dan, ja, dat komt wel goed. En men bedoelt met de Joden. Maar mijn Bijbel leert het niet zo. Mijn Bijbel leert dat als je het woord van God afwijst, dat kun je 1 keer doen, kun je 2 keer doen, misschien kan je 3 keer kunnen doen, maar daarna maakt het al niks meer uit, want daarna doe je het uit gewoonte en hoor je het zelfs niet meer. Dat is verharding. Verharding is ongevoeligheid. Weet u dat? Dat weet u toch? De staat van, we hebben het misschien over gehad, Paulus had het er namelijk over de farao en de verharding van farao in hoofdstuk 9 was dat al. Komen die dingen aan de orde in vers 17 enzovoorts. Want in de geschiedenis van de zogeheten uittocht lees je de enige malen dat steeds opnieuw tot farao gezegd werd, let my people go. En toen staat er en farao verhardde zijn hart en die deed het niet. Maar nadat dat een paar keer geweest is, staat er niet meer een farao verhardde zijn hart, maar er staat er een de Heere verhardde farao's hart. En zo gaat dat. Want als je het woord van God afwijst, je krijgt een paar keer de kans en daarna niet meer. Al was het maar omdat die afwijzing, je eigen afwijzing, je eigen verharding in de hand werkt. Dan hoef je er niet meer over na te denken. Dan dringt het ook niet meer tot je door. En er lopen in Nederland heel wat mensen rond die het evangelie kennen, maar het ook al niet meer horen. Die er zelfs immuun voor zijn. Maar ze kennen het wel. Ze zingen er zelfs liederen over. Ik ga het niet voordoen, want... dat vind ik niet netjes om dat te doen, maar het is het wel, hè. Men weet het wel. Maar ze zijn verhard geworden, ze hebben het afgewezen, ze nemen het sindsdien niet meer serieus. Oh nee, daar hadden ze al mee afgerekend. En ze blijven dat herhalen, dat ze ermee afgerekend hebben, enzovoorts. en ze zetten zich er tegenaf, enzovoort. En ze verklaren zich immuun, dat is een gepasseerd station, enzovoorts. Dat is wat verharding is. En als Jesaja of wie het maar was zegt, heren, ze zullen me toch niet geloven, dan zegt de Heer, maar je gaat toch. Dan tegen Jesaja, maak het hart deze volks vet en wat het maar is. Dat is Jesaja 6. Dat wil zeggen, breng ze mijn woord. En mijn woord heeft uitwerking. Het zij positief, het zij negatief. Maar breng ze mijn woord. En dat geldt voor ons in onze dagen uiteraard ook. Maar wat hier besproken wordt, is dus duidelijk genoeg. Het Joodse volk als zodanig is wel degelijk aan de kant gezet. Het is merkwaardig hoe dat zit. Heeft God zijn volk verstoten? Dat is vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? En dan staat er, een paar versen verder, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. De uitverkorenen wel, maar Israël niet. En God, want het is zoals de profeten gesproken hebben, God heeft hen gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien, oren om niet te horen. En hun tafel worden tot strik en een val en een aanstoot en een vergelding en hun ogen worden verduisterd en hun rug is gekromd alle tijd. Hebben zij gestruikeld, zijn ze gevallen en ze... En dan is weer de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Dan zeg je toch, ja. Maar dit betreft het Joodse volk. Zie je hoe moeilijk zo'n schriftgedeelte dan is? Als je onder Israël blijft, als je onder zijn volk wilt blijven verstaan, het is het Joodse volk, is de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Is het antwoord wel degelijk ja? En dat staat hier uitgebreid. Ze zijn gestruikeld, ze zijn gevallen, ze zijn verhard geworden. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Hun tafel, hun cultuur, hun gemeenschap is tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding enzovoorts. En nou lees ik alleen maar het deel van de profetie dat hier wordt aangehaald. Want ik was eigenlijk van plan om het met u nog op te zoeken. En er staat nog veel meer in de context van deze schriftplaatsen in het Oude Testament. Heeft God zijn volk verstoten? Als zijn volk het Joodse volk is, ja. Maar er staat dat zij verre. En dat betekent dus dat onder zijn volk verstaan moet worden nog wat anders dan slechts het Joodse volk. Nou ja, en die is makkelijk genoeg. Want wij kennen een uitverkoren volk van officieel 12 en in de praktijk 13 stammen. En we kennen 2 stammen onder de naam Juda. Ja, dat volk is aan de kant gezet. Waarom ook niet? Wij kennen een groot deel van de geschiedenis waarin de 10 stammen onder de naam Israël notabene aan de kant is gezet. Heeft God zijn volk verstoten? Jazeker. Maar lo ami, maar dan ben ik terug in Romeinen 9 weer. Lo ami zijn de 10 stammen. Onder de naam Israël zou weer ami worden. En lo rugama zou weer rugama worden enzovoorts. Heb je dat nog? En uit diezelfde klomp leem zal alsnog een vat ter ere gemaakt worden. En dat is allemaal al uiteengezet in hoofdstuk 9. Dus dat mag hier eigenlijk in hoofdstuk 11 niet meer moeilijk zijn. Maar niettemin, er wordt nogal grof gesproken over de positie van het Joodse volk. Als volk. En voor alle duidelijkheid, wil ik het dan nog maar een keer weer zeggen. Je moet onderscheid, nou, de Bijbel kent onderscheid, wij ook trouwens, tussen het volk en het individu. Dat wil zeggen, het volk is verraad. En het volk komt dus in onze dagen niet tot geloof. Ik kan het makkelijk zeggen, omdat elders gezegd wordt dat het volk pas tot geloof zal komen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is officieel na 3,5 jaar van grote verdrukking. 1260 dagen. Op de dag nauwkeurig. Staat allemaal in de Bijbel. Letterlijk. Dus dat is niet vandaag en ook niet morgen enzovoort. Dat is pas in de toekomst. Dan pas zal het tot geloof komen. Het Joodse volk namelijk, specifiek. Omdat het gaat om het koninkrijk en dat hangt natuurlijk aan Juda. Want de koning, de Messias, is die leeuw uit de stam van Juda enzovoorts. Van wie de scepter niet zal worden weggenomen en meer van dat soort uitspraken. Dat is dus in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat een individuele Jood natuurlijk gewoon tot geloof kan komen. Net als iedere heiden. Oh, dat had ik zo niet mogen zeggen. Nou, het staat in Romeinen, in Handelingen 15. Er staat dat Petrus notabene zegt dat wij uit de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als ook de heidenen. Of gewoon als de heidenen. Zonder de wet. En het voorbeeld voor de heiden is niet de Jood, maar het voorbeeld voor de Jood is de heide, zegt Petrus. Heb u dat nog? Dat was die man die nog moeite had om dat Jodendom achter zich te laten. Maar het staat echt zwart op wit in de Bijbel. En dus mag ik het ook zo zeggen. En ik zeg dus opnieuw, een Jood, natuurlijk kan een Jood tot geloof. Maar waarom zeg ik dat? Wij weten dat toch? En wij kennen ze. Er is een hele geschiedenis van, om zo te zeggen, tot in onze dagen, van Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus als de Messias. Daarmee worden ze naar Bijbelse maatstaven behouden van dit verkeerd geslacht en worden zij christenen. Volgens het Bijbelse taalgebruik. En meer ga ik daar vandaag niet over zeggen. Maar het volk is verhard. Het volk blijft verhard. Maar elk individu kan afstand nemen van de situatie van zijn volk. En terwijl het Joodse volk verhard bleef in de dagen van de Heer Jezus en daarna, waren er in dat volk velen die tot geloof kwamen. En werden er in handelingen dagelijks toegedaan die zalig werden. Niet om zalig te worden, maar die zalig werden toegedaan aan Christus. Aan de Here. Staat er allemaal, dus doe maar. Heb je dat nog? En officieel is Nederland een niet-christelijke staat. Is niet meer christelijk, is officieel. Hebben ze achter zich gelaten, officieel. Maar dat belet ons niet om christenen te zijn. Individueel. Ons volk is dat niet. Maar ik ben het wel. Toch? Het is nog steeds mijn volk. Ja, ik kan het ook niet helpen. Maar ja, soms moet je toch enige afstand nemen. Zo werken die dingen toch? Daar is verschil tussen. Nou goed. Kortom, het Joodse volk is verhard geworden en is het voorwerp van wat beschreven wordt vanaf vers 8. God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. In de gauwigheid, kan nog net even denk ik, neem ik even mee naar Jesaja hoofdstuk 6. Want dat is toch het meest voor de hand liggende schriftgedeelte in dit verband. Jesaja hoofdstuk 6. Want in Jesaja hoofdstuk 6 vinden we de roeping van Jesaja, zoals dat heet. Niet om zalig te worden, maar om een profeet te worden. Jesaja tot het profetenambt geroepen, staat er boven dat hoofdstuk in mijn Bijbel. En er staat in het jaar toen de koning Uzzia stierf, vers 1. Zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen van zijn kleed vervullende de tempel. U weet wel, de zomen moeten aan het kleed zitten. Hè? Je bent nog niet gelukkig als iemand de zoom van je kleed afsnijdt. Dan raak je namelijk je koningschap kwijt. Maar staat in de Bijbel, toch? Dat weet u toch allemaal, of niet? Saul raakte het kwijt. Het overkwam hem twee keer dat hij een stuk van de zoon van zijn kleed kwijtraakte. Eén keer door Samuel, één keer door David. Heb u dat nog? Alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden, staat er. Jawel. Maar goed, wat je hier ziet, beste mensen, ik kan het heel kort vertellen. Wat Jesaja hier ziet, is niet, hij kijkt stiekem door een keertje en hij ziet ineens hoe het er in de hemel uitziet. Echt niet. Hij krijgt een visioen over de Messias. En hij ziet dus de Heere Jezus, de Heere, Jehovah, de Heere. Nou, Jehovah, ik geloof dat er Adonai staat, maar het maakt mij in dit geval helemaal niks uit. Hij ziet de Heere op een hoge en verheven troon. Hij ziet de Heere Jezus in zijn nieuwtestamentische positie, zittend aan de rechterhand. Gods heet zoiets, uitermate verhoogd enzovoort. En als je nou zegt, dat heb je leuk bedacht, maar daar kan je verschillend over denken. Dan zeg ik, nou nee, ik heb het niet bedacht. Ik heb het nagelezen in Johannes 12, want daar staat dat. Dat Johannes de Heer Jezus zag. Of dat Jesaja, sorry, dat Jesaja de Heer Jezus. Staat echt in Johannes 12. Want in Johannes 12 wordt deze profetie uit Jesaja aangehaald over ogen om niet te zien en oren om niet te horen en dat hart enzovoort. En dan staat er, en dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Over de Heer Jezus namelijk. Dus Jesaja krijgt hier een visioen over de Messiaanse tijd. Dat is dus vanaf de opstanding van Christus. En dan komt er een toelichting bij die trouwens nogal overeenkomt met wat we ook in Openbaring 1 bijvoorbeeld lezen. En in Openbaring 10, trouwens ook in Daniël 10. Een uitbeelding van een verheerlijkte Christus. Alsof het een schilderij is dat het moet voorstellen en het schilderij wordt ons dan beschreven. Namelijk met serafs en vleugelen en voeten en vliegen en heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat u zou kunnen herinneren uit Openbaring 4 waar het aangehaald wordt. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Nou, tot vandaag is dat nog steeds niet zo en moet het nog gebeuren. In de wederkomst van Christus pas, hè? Nou, enzovoorts. En dan staat er nog meer symboliek over de roeping van Jesaja. En de vraag was, de Heer vroeg, wie zal ik zenden? En toen zei Jesaja, die stak zijn hand op, zoals wij vroeger ook deden in de bijeenkomst. Wie wilde de Heer dienen de rest van zijn leven? Ging die hand weer omhoog. Ik weet niet hoe vaak ik dat gedaan heb, maar veel, denk ik. Maar doe maar. En Jesaja zegt, zend mij. En dan zegt de Heer, vers 9... Ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. En als je ergens in het Oude Testament expliciet lezen wil dat de zaligheid van Juda zou worden weggenomen en gegeven wordt aan Efraïm, zijnde de 10 stammen, dan is het Jesaja. Juist deze profeet. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Want waar het me om gaat is dat deze woorden op onze dagen van toepassing zijn. Lees maar verder. Toen zei ik, hoe lang, heren? Hoe lang blijft dat zo dat dit volk verhard zal zijn en niet ziet en niet zal horen enzovoorts? En het antwoord is, totdat de steden verwoest worden zodat er geen inwoner zij en de huizen verwoest worden, dat er geen mens zij en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Nou, kun je nog zeggen dat dat in de loop van de geschiedenis vervuld is geworden? Maar wij weten dat de uiteindelijke vervulling zal zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarbij in ieder geval alle menselijk leven, suggererend misschien ook wel het dierlijk leven, uit het land zal weggedaan worden. En dat wordt beschreven in Ezechiël 39, Niet 38, 39. Dat is Gog en Magog enzovoorts. En het wordt natuurlijk beschreven in Joël 2. Het is dezelfde gebeurtenis. Waarbij aan het eind van de 70ste week het hele Judea, de hele staat Israël verwoest zal worden. Systematisch alle leven eruit zal verdwijnen. En Jeruzalem zal verwoest worden en de olijfberg zal scheuren en wat het maar was allemaal. En ook dan staat er dat er een overblijfsel is dat behouden zal worden. En dat dan zal vluchten door de vallei mijne bergen naar de woestijn en wat het maar was. En tot dan toe zal dit Israël, zijn de Juda, verhard blijven als volk. Want wij weten uit Daniël 9 bijvoorbeeld, met name uit Daniël 9, dat aan het eind van die 70ste week het Joodse volk officieel als volk tot geloof zal komen. De vraag is alleen hoeveel er dan nog van over is. En dat zou ik u niet bij benadering kunnen zeggen. En daar moet ik het dan bij laten. Tot hoe lang? Ja. En wat het overblijfsel betreft, u wordt op uw wenken bediend. Want vers 13 van Jesaja 6 zegt: doch nog een tiende deel zal daarin zijn en het zal wederkeren en zijn om af te wijden enzovoorts. En er wordt dus ineens toch, maar dat is gebruikelijk in Jesaja, er wordt dan toch meteen gesproken over een overblijfsel. Ook dan. Want dat is er altijd. Dat zou er altijd zijn. Zie? Maar mijn punt is, binnen het kader van Romeinen 9 tot en met 11, dat wel degelijk systematisch en grondig uiteengezet wordt hoe het Joodse volk wel degelijk verstoten is. Of het altijd zo blijft, dat is niet aan de orde. Het blijft niet altijd zo, het zal tot bekering komen. Zover zijn we nog niet, want dat is het latere deel van Romeinen 11. Maar God heeft zijn volk verstoten. Nou ja, als u dat niet een goede woord vindt, geen probleem. God heeft Juda aan de kant gezet, buitenspel gezet en zet zijn werk voort via dat andere volk. Via de andere tak van de familie, via het andere huis van Israël. En dat zou dus terecht de naam Israël dragen. Niet maar vanwege de geestelijke betekenis van de term, maar ook gewoon omdat het de officiële positie is van Efraïm en de zijnen. Zij zijn van oorsprong de erfgenaam van de titel Israël. Als eerstgeboren en daarmee als hoofd van het hele volk en de hele familie. En daar zal ik het nu bij laten.